Er wordt voor u voorgelezen het vierde gedeelte van de brieven van J.C. Philpott. Deze brief is gericht aan zijn zus, Fanny. Hij schrijft hem vanuit Stamford op 18 februari 1840. Mijn lieve Fanny, het is mij altijd aangenaam iets te horen van uw geestelijke staat en te bevinden dat hij die een goed werk in u begon, dat voortgaat te voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Het leven des geloofs in de Verlosser is niet een onafgebroken en altijd genietend leven. Een goed krijgsknecht van Jezus Christus heeft voortdurende volharding nodig. En u weet dat krijgsknechten dikwijls in de strijd komen en pijnlijke wonden ontvangen. Onze vleeselijke natuur is niet heilig geworden door de genade, maar blijft in al haar onverzacht vergift en in haar geheel een massa van verdorvenheden, vuilheid en verderf in welke onze eerste ouders zijn neergestort. De Satan is een machtig, zowel als een listige vijand. Hij gaat gedurig rond om te verwonden of te verstrikken. Er wordt gezegd dat wij de goede strijd des geloofs hebben te strijden en dat wij de strijd niet hebben, dat is niet alleen hebben. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden of de boze geesten in de lucht. De kracht van Christus wordt volbracht in zwakheid, zijn overwinning in nederlaag, zijn genade in meerder worden van de zonde, zijn vrije betaling in bankroetschap en onvermogen om te betalen bij ons. Hier nu is de strijd des geloofs en dat is een worstelende, een hete, soms een wanhopige strijd. Wij zouden het graag anders hebben en wijs en heilig, vol blijdschap en zegenpraal zijn. En mocht onze wens vervuld worden, wij zouden de Verlosser de kroon van het hoofd rukken en er onszelf mee kronen. Voorzeker is vrije genade een liefelijke klank aan al het verloste volk van God. Maar wat maakt ze zo welluidend dan volstrekte noodzakelijkheid? Waren er geen zonden te vergeven, geen afwijkingen te helen, geen wonden te reinigen, geen verbroken beenderen te herstellen, geen verzwarende overtredingen vrij uit te wissen? Vrije genade zou niets zijn dan een naam, een klank voor het oor, alleen een Bijbelse uitdrukking of een geloofsartikel, maar niet een gevoeld, getast en een genoten bezit, zoeter voor de ziel dan honing en honingzeem. Hoe lang hoort u al de leer van de genade in de tempels, Elat en de berg Sion? Maar zij bereikte slechts uw uitwendige oor, ja, misschien als een liefelijk geluid, doch zonder dat het hemelse melodie werd voor uw hart, of verandering bracht in de gang van uw begeerten, gedachten en genegenheden, u tot een nieuw schepsel maakte en het koninkrijk Gods in uw ziel oprichtte. Velen haten en beschimpen mij wegens mijn spreken en schrijven tegen droge waarheden. Maar met droge waarheden bedoel ik die verstandelijke, bespiegelende, denkbeeldige, dode en droge kennis van een zekere waarheden, zoals ze bestaan in de letter van Gods woord. Op zichzelf zijn ze niet droog, integendeel, ze zijn rijk, zalvend, geurig en vol mergs. Maar alleen gezeteld in het bespiegelende brein van natuurlijke mensen, zijn zij hun droog, omdat zij die hemelse toepassing missen. Ik wantrouw altijd uw schatting van puntje, puntje, zijn godsdienst. Doch, omdat ik niets van haar weet, het is dus een ze, sinds haar belijdenis wil ik niets tot haar nadeel uitspreken, maar laat het meer aan uw eigen oordeel over. U behoeft haar helder hoofd, haar sterke geheugen, haar onderzoekende gemoed en goede verstand haar niet te benijden. Eén greintje goddelijke onderwijzing is oneindig meer waard dan het hoogste waartoe de mens het brengen kan. Hoewel ze tonnen wegen in de tegengestelde schaal. Eén toelachting uit de fontein van zegen, de God aller genade, de Vader van de barmhartigheden, dat is een eersteling en een voorsmaak van een eeuwig, onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. En wat is het beste en het luisterrijkste waartoe de mens kan komen? Helaas, ze zijn geketend aan een leven dat een span is, en de slag die de draad des levens afsnijdt, verbreekt daarmee alle hoogte waartoe de natuur zich verheven heeft. Hier stopt deze brief, want het vervolg van de brief is verscheurd, staat er. Dan volgt een volgende brief en die is gericht aan de heer Isbel. Isbel was predikant van Fanny en zij is daar later mee getrouwd. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op woensdag 26 februari 1840. Mijn waarde vriend. In het briefschrijven voel ik mij soms als iemand die zichzelf rechtvaardigt. Mijn gebreken, mijn onvolkomenheden en tekortkomingen om die reden, beloof of volbreng ik telkens weer het schrijven in de hoop om iets te zenden dat meer waard is om te lezen. En nochtans maak ik telkens weer dezelfde misslag waarop ook het karakter zin speelt. En dan bedroeft het mij dat ik ooit beloofde om te schrijven. Dergelijke gevoelens beheersen mij thans niet weinig. En daarom hoop ik dat u alles wat u dwaas en gebrekkig voorkomt met de mantel van de liefde zult bedekken. Een gedeelte van uw brief heeft mij zeer verkwikt. Ik bedoel de bevinding van mejuffrouw B. Ik hoop dat u mij daarover een begeerte zult inwilligen, te weten, om het te plaatsen in de Gospel Standard. Ik wil dan de naam en alle persoonlijkheden weglaten en wat u of haar in het bijzonder aangaat verzwijgen. Doch ik bedoel niet alleen dat gedeelte waarin haar bevinding beschreven wordt, maar ook wat u van uzelf gezegd hebt, natuurlijk. Ook alles weglatend wat rechtstreeks persoonlijk is. Een vrije brief aan een vriend geschreven is vaak veel aangenamer en voordeliger dan een bepaald opstel, hoe uitnemend ook geschreven, en ik geloof dat de persoonlijke brieven van begenadigde mensen zoals Huntington, Romaine, Newton enzovoorts bijzonder te zegen zijn geweest. Enige brieven van Warburton, Tiptaft en anderen zijn met zegen in de Gospel Standard opgenomen. Ik vrees dat puntje, puntje, puntje een onvernederde man is en dat hij evangelische vrijmoedigheid en getrouwheid stelt voor hetgeen de wereld een geest noemt. Bunyan stelt in zijn heilige oorlog die afgezette dienstknechten van Diabolus voor als wederkerend in de stad mensenziel en zich verhurend als dienstknechten onder valse namen. Bijvoorbeeld gierigheid verhurend zich onder de naam van verstandig spaarzaam. Onreinheid en losbandigheid noemden zich voorkomendheid jegens vrouwen en geoorloofde vreugde. Vleeselijke gerustheid ging door onder de naam van verzekerd geloof. Ik weet niet of deze namen juist zijn, maar aldus is het idee van deze diepe opmerker en de goede afgebeelde schets van natuur en genade. Zo denk ik dat de naam hoovaardigheid en eigenbelang zich verhuurd zullen hebben onder de namen van evangelische vrijmoedigheid en geestelijke getrouwheid. Ik ben ten eenenmale tegen de vermetele, laatdunkende wijze waarmee hij zichzelf noemt, een bedienaar van het evangelie, daar ik voorzeker weet hoe hij in L en in N de levend gemaakte zielen liet verhongeren en de dode Calvinisten vleide en paaide. Ik zeg niet dat hij geen goed mens is. Ik beweer ook niet dat hij geen dienaar van Christus is. Maar het komt mij voor dat een gans andere geest in hem heerst dan wat ik opmerk in hen die ik als de zodanige bemin en hoogacht. Ik vrees dat uw bezoek in Ierland u smart zal veroorzaken. U weet wat vijandschap er in het hart is tegen alle licht dat het kruis krachtig voorstelt. Wanneer vroeger iemand waagde om een woord tegen de gevestigde kerk uit te spreken, dan voelde ik de bitterste vijandschap in mij ontwaken en ik zocht hem neer te vellen, zijn mond te sluiten of hem te beletten op enerlei wijze een onderwerp aan te roeren dat zo pijnlijk was voor het vlees. Doch steeds brak er meer en meer licht door en werkte in mijn conscientie. De lasten van een kerkorde en de vreselijke leugens die ik gedwongen was voor een hart doorzoekend God uit te spreken, die drukten mij zeer. Tevergeefs nam ik mijn toevlucht tot deze of gene verklaring. Ik stond voor een heilige God. En ik zei tot hem met bedriegelijke lippen dat een bewusteloos kind wedergeboren was uit water en de Heilige Geest. Hoewel ik wist dat de gezegende geest even weinig dat kind als het doopvond had wedergeboren. En ik dankte hem dat hij een waarde broeder tot zich nam, van wie ik wist dat hij stierf onder zijn eeuwige toren. Sommigen zeggen misschien, maar wist u zowel het een als het ander? Hoe wist ik dat er een God was dan door het geloof aan zijn woord? En door hetzelfde geloof dat ik in hem geloofde, geloofde ik ook dat zijn vijanden niet zijn vrienden waren, nog vleeselijke kinderen, levende leden van de wijnstok. Ik twistte en wendde mij her en derwaarts, maar hier kon ik niet verder. Het is een leugen en de ergste van alle leugen, omdat het een liegen van God is. Gij hebt de mensen niet gelogen, maar goden. En daarom veel meer verzwarend. Als deze dingen op een geestelijke wijze het geweten drukken, dan mag er geschieden wat er wil. Hij, wiens hart teder werd gemaakt, kan er niet tegenop komen. Ik zag een donkere toekomst voor mij. Mijn gezondheid was zo zwak, dat ik slechts eenmaal op een dag kon preken. Met geen andere dienst of gebruik van mijn stem, waarvan ik echter de volgende woensdag nog niet geheel hersteld was. Geheel mijn bestaan was met één slag verbroken. Ik voelde mij onwillig om een last te worden aan mijn moeder, wier inkomsten ook zeer beperkt waren. Doch ik wierp mijzelf in de wateren en ik vond een grond voor mijn voeten. Na die tijd is mijn gezondheid zoveel verbeterd, dat ik nu 2 volle diensten kan waarnemen. En dikwijls voor een volle vergadering, met nog 1 en vaak 2 maal dienst in de week, wanneer ik minstens ook een uur preek. Ik vond mij vrienden toegevoegd en kansels aangeboden, mijn behoeften mild vervuld, een grotere vrijheid voor mijn ziel en meer vrijmoedigheid en kracht in het spreken. 2 jaar nadat ik de Engelse kerk verliet, dat in maart 1835 plaats had, stierf onverwachts mijn oudste broer, waardoor ik enige bezitting verkreeg en mijn vooruitzichten verhelderden. Zie hoe de Heere zijn belofte bij Marcus 10 vers 29 en 30 aan mij vervulde. O mijn ongelovig hart! Wat duizenden zwaarmoedige schilderingen zijn nooit verwezenlijkt geworden als ziekte, armoede, ja bijkans het gevaar van in een kerkelijk werkhuis geplaatst te zullen worden. En hier heb ik het beter, althans niet minder, in mijn wereldse omstandigheden, met een vrij, ongehinderd geweten, toenemende gezondheid, tedere, meer standvastige vrienden, en een veel uitgebreider arbeidsveld voor mijn bediening. Ik ben al onderscheidene malen gevraagd om mij te Londen te vestigen, waar ik altijd jaarlijks heen ga om te preken, en ik zou daar waarschijnlijk een vergadering hebben van 800 personen, waarvan velen, zo niet de meesten, geen vleeselijke doden zich buigende en kortweg gezegd pausgezinde protestante kerkgangers zijn, wiens vormelijkheid en onkunde mijn hart pijnlijk aandoet. Maar het is een levend, oordeelkundig volk. Heb ik dan geen goede rouw gedaan? Een gerust voor een kwellend geweten en vrijheid voor slavernij en aanbidding in de geest voor een vormelijke dienst en een levend volk voor dode formalisten. Dat is nog wel wat geweest, dat is even een opmerking van mij. Dat de meesten van die 800 personen levendig van binnen waren. Ach, wat kwelling waren voor mij die zogenaamde sacramenten. Aan het hoofd knielde mijn vleeselijke farizeese landjonker, met zijn vermaak beminnend, God hatende vrouw, die zo met vijandschap tegen mij vervuld was, dat zij mij nooit wilde horen preken. Ik was gedwongen, volgens de ceremoniën van de kerk, om te zeggen dat Christus onverdeeld en persoonlijk voor hen alle gestorven was en zijn bloed gestort had voor hun zonde. Ik geloofde echter aan de bijzondere verlossing, en ik moest hun die tekenen en zegels daarvan in handen geven door te zeggen, neem dit en eet dit enzovoorts. Lager knielde een man over het algemeen verdacht van een moord gedaan te hebben, en dichter bij hem de meest verharde fariseer, die ik ooit in mijn leven ontmoette, wiens onveranderde antwoord op mijn waarschuwing en vermaning altijd was, nou, ik durf zeggen te zijn zoals u zegt. Ik was zo verbroken en veroordeeld, dat ik het ten laatste niet meer kon doen. En mijn hulppredikant liet ik alles verrichten. Maar met dat alles moest ik in vereniging met die boze neerknielen. Zo bevond ik mij volkomen ingesloten en uit elke schuilplaats verdreven, totdat mij ten einde, gelijk een het van de rotsen gejaagd naar het strand van de zee, slechts een wijkplaats overbleef, namelijk mij in het water te storten dat mij onderschraagde en de welkome verlossing van mijn vervolgers verschafte. Leugenachtige berichten hebben de ronde gedaan, dat ik wenste om terug te keren, en anderen dat ik werkelijk teruggegaan was, maar ik heb nooit een ogenblik berouw gehad sinds ik uit haar vesting van de staatskerk ontkwam. Ik ben overtuigd dat ze verdorven is in wortel en tak, van het hoofd tot de staart. Ik werd lang teruggehouden door het voorbeeld van anderen. Maar wat betekent dat? Moet ik mij dan een overspel overgeven omdat David daarin viel? Of moet ik Christus verloochenen omdat Petrus dat deed? En ieder zal zijn eigen pak dragen. In de dood of in het oordeel kan ik mij niet verbergen onder het gewaad van een ander. Gelijk de papisten de hemel menen in te gaan in het kleed van Dominicus of Franciscus, ik zal staan voor hem, wiens ogen zijn als vuurvlammen, om te onderzoeken de verborgenheden van mijn hart. Ja, wat is dan deze arme wereld met al haar vergulden klei, verniste, ijdele eer en waardigheid met al haar betoverende zeepbellen? Wat zijn al de rijkdommen van een ten onrechte genoemde kerk, tezamen opeengestapeld, vergeleken met die toelachting van het vriendelijke aangezicht van een beminnelijke zaligmaker? En wij moeten hem volgen, niet in achting en eer, met staf en muziek en groetingen op de markten en een rabbi rabbi, maar in smaad en in schaamte, haat van de wereld, verachting van belijders en in veroordeling van bijna allen. In Ierland zult u armoede en ellendigheid genoeg vinden om uw hart te doen breken. Hoe jammer dat zulke rijke en vruchtbare landstreek als Meath bijna een uitgehongerde bevolking heeft. Devonshire's boeren klagen over armoede, maar wat is hun ellende bij die vergeleken in Ierland? Ik heb u zeer uitgebreid geschreven en over veel heb ik mij te verontschuldigen. Over het algemeen schreef ik vrij en derhalve vaak dwaas. Maar ik vertrouw, zo oprecht als een argelistig, bedrieglijk hart dat mogelijk is. U zult zeker zeer verlangend zijn naar uw eigen land en volk terug te keren. Er schijnt in Ierland zulk een hevige twist tussen de paperij en het protestantisme te zijn, zodat het bijna alle andere belangen inneemt. Ik herinner mij dat de buitenwerken goed waren bewaakt, maar het kasteel is verwaarloosd. De zware verliezen die de gevestigde kerk sinds die tijd geleden heeft, hebben hun kampvechters waarschijnlijk ertoe gedreven om de katholieken aan te vallen, met het doel hun eigen voordelen te verdedigen en, gelijk eertijds in Engeland, geheel onverenigde partijen, als evangelischen en orthodoxen verenigd. En wanneer partijen zich zo verenigen om een stelsel te verdedigen, in welks behoud beiden een groot belang hebben, dan is het meestal tot nadeel van de geestelijkheid van de ene, zonder dat het ten goede van de andere vleeselijkheid is. Als ik mij goed herinner, waren de zogenaamde evangelische kerkelijken in Engeland geheel afgezonderd van de mede even vals genoemde orthodoxe, maar ze zijn in de laatste 10 jaren verenigd geworden. Toen ik nog in de staatskerk was, stond er maar 1 kansel in de omtrek tot mijn beschikking, en dat was meer uit gemakzucht van de persoon dan uit liefde tot de waarheid, aangezien hij ze, geloof ik, onwetend preekte. Ik en een ander geestelijke, die was een berucht overspelige, bijna een publieke stier in zijn gemeente, wij waren de enigen die weigerden om te buigen voor de bisschop bij zijn bezoek. En sloeg ik acht op zijn openbare minachting? Nee, geenszins. Ik zag en voelde dat hij dood was voor God en dat ik om Christus wil smaadheid leed. als gelijkgesteld met iemand die bekend was vanwege zijn verregaande onzedelijkheid. En nu ben ik door genade vrijgemaakt van hun boeien, welker ijzer in mijn ziel drong. Schrijf mij, zodra u weer terugkomt, en geef mij vooral een volledig bericht van uw reis en hoe het u bij uw gastheer is afgegaan. Van mijn zuster hoorde ik niets sinds ik haar schreef. Veel van hetgeen u in uw laatste brief meedeelt is mij meer aangenaam dan van iemand anders. Het was in veel opzichten een beschrijving van mijn gewaarwordingen. Ik dring aan op een bevindelijke kennis van Christus in de ziel, als de enige verlichting van armoede, schuld, melaatsheid, bankroetschap en veroordeling. Ik geloof dat dit de enige goede manier is om het kruis van Christus te preken. Niet de uitwendige leer van het kruis, maar een gekruiste Jezus, bevindelijk aan de ziel bekendgemaakt. Einde van de brief. Uw toegenegen vriend J.C.P. Dan volgt nu een korte brief, de 17e brief, aan de heer Brown. Er staat een voetnoot. De heer Brown was voor enige jaren een evangeliedienaar bij de particuliere baptisten te Cot Manchester, van waar hij later ging naar Brighton, waar hij stierf op 10 december 1867 op 54-jarige leeftijd. Philpott schrijft hem vanuit Stamford op 19 februari 1840. Mijn waarde heer, nademaal ik goede berichten hoorde van uw bevinding en bediening, voelde ik een begeerte om u uit te nodigen om in de volgende maand augustus 3 zondagen hier te komen preken onder mijn volk te Stamford en te Oakham, waar ik geregeld arbeid. Oprecht hoop ik dat het u mogelijk zal zijn onze wensen te vervullen. Ik zou niet graag aan elke leraar mijn kansel afstaan. Nog zouden de vrienden ze willen horen. Wij zien meer op bevinding, gevoel, zalving en kracht dan op welsprekendheid en bekwaamheden. Een eerlijk, oprecht, godvrezend man die de goddelijke dingen door goddelijke onderwijzing kent. En die nog boven zichzelf gaat, nog lager kruipen wil, maar eenvoudig opstaat gelijk hij is, die zal veel beter passen dan een bord papieren reus of schijnbaar metgezel des groten. Ik zal hier maar niet meer aan toevoegen. U kent de man en zijn gemeente. Ik hoop dat u de uitnodiging zult aannemen in dezelfde geest als dat zij gedaan wordt. Met toebidding van alle nieuwe verbondszegeningen ben ik uw oprechte in de waarheid, J.C.P. Einde van deze brief. Deze brief was dus van 19 februari, maar op 4 maart schrijft Philpott er nog een aan Brown, vanuit Stamford, mijn waarde heer. Ik hoop dat de Heer uw hart neigt om mijn uitnodiging aan te nemen en over te komen en mij te Stamford en te Oakham te helpen en dat hij met u komt om u te zegenen. Mijn volk, en in het bijzonder in Stamford, is zeer jong en merendeels zwak en weinig bevestigd. Ze houden nochtans, naar ik geloof, van droog voeder, dat wel gewant is met de schoffel en de waaier. Alleen bevindelijke prediking past hen, en waarlijk, ik zou met bewustheid geen andere dan een bevindelijke leraar mijn kansel afstaan. Ik ben diep bewust van mijn eigen snoodheid, onwetendheid, blindheid en dwaasheid, maar mijn ziekte is te diep geworteld dan dat droge leerstellingen en bespiegelende denkbeelden haar zouden kunnen helen. Ik ben er zeker van dat de geestelijke en de bovennatuurlijke besprenging en toepassing van het bloed des lams de enige genezende balsem is voor een zondezieke ziel. Niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. En al onze kennis, die niet voortvloeit uit de onderwijzing van die heilige en gezegende trooster, die moet ik wegwerpen als een nietig ding. Een kinderlijke geest, een laag denken van onszelf, een hijgen naar God, een onverzadelijke begeerte naar de wateren des levens, een geweten geoefend in goed en kwaad, een liefde tot de heilige lap. Tot het heilige lam van God en een blijvende toegenegenheid tot zijn volk, die zijn voor mij meer voldoende bewijzen van genade dan een vroom gezicht en een zoet sprekende tong. Wij beleven dagen van veel geestelijk licht, maar het is te vrezen dat er weinig geestelijk leven in is. Ik voel een klimmende neiging om mij af te keren van menselijke denkbeelden en geestelijke kennis te zoeken bij de bron zelf. Maar tenzij heden ten dagen iemand met een schipbolet komt, wordt hij als vriend van de waarheid bijna weggeworpen. Hij moet zekere woorden gebruiken, het zij schriftuurlijk of niet, hij moet op een voorgeschreven wijze en bepaalde zaken preken. Hij moet niet afwijken van een zekere vorm en indien hij zich verstout de waarheid met zijn eigen eenvoudige woorden en zoals hij voelt en gevoeld heeft voor te stellen, weet menigeen nauwelijks te zeggen of hij recht of verkeerd is. En de grote meerderheid oordeelt misschien over hem als geheel bezijden de waarheid. Ik heb een verbazende afkeer van de kunstmatige wijze om de waarheid voor te stellen door welke, wanneer u een tekst hoort opgeven, al de verdelingen en de wijze van behandeling u bekend zijn voordat ze genoemd worden. En het einde van elke volzin al kunt zeggen zodra u het begint ervan hoort. Het riekt te veel naar Dr. Gill en is te veel vooraf bedacht dan dat het mij bevalt. Maar velen kunnen niet eten, tenzij de spijs toegediend wordt in een schotel van hetzelfde model. En gelijk kinderen die niet kunnen drinken wanneer bekers van verschillende vormen of beschildering op tafel komen, omdat de nieuwigheid van de een en de ander hen geheel inneemt. Maar God zal zijn waarheid en eigen knechten zegenen, en daar hij zijn eigen rentmeesters aanstelt, zal hij niet uitzenden als naapers en nabootsers van Huntington, Catesby of Warburton. Ze zullen hun eigen regel van waarheid en eigen wijze van voorstelling hebben, en vroeger of later aan geestelijke consciënties geopenbaard worden als mannen, die de Heer heeft aangeroerd. Mijn pen is, gelijk zo dikwijls gebeurd, overgelopen overeenkomstig de volheid van mijn gedachten. Geloof mij dat het mij verheugen zal van u te horen dat u bereidwillig bent om tot ons te komen. Wanneer ik u niet als man van waarheid waarderen en hoogschatten, ik zou u niet uitnodigen, aangezien ik mij verantwoordelijk acht voor mijn helpers. Mijn liefde groet aan de vrienden te Brighton, uw oprechte in de waarheid, J.C.P. Einde van deze 18e brief. De volgende brief, de 19e brief, is gericht aan mevrouw Philpot, weer aan zijn zus Fanny, en hij schrijft hem vanuit Stamford, op 31 maart 1840. Mijn lieve Fanny, hoewel u vrees koestert dat uw brief een geest van vermetelheid ademde, dan moet ik u toch zeggen er niets van gemerkt te hebben. maar dacht dat in deze, gelijk in al uw andere brieven, een toon van oprechtheid en nederigheid heerste. Het is niettemin naar de aard van het levend verstand in de vreze des Heren, onszelf als schuldige te veroordelen, want als wij onszelf oordelen, zullen wij niet geoordeeld worden. Ik ben het volkomen eens met de heer Isbel, dat Hebreeën 6 en 10 geen betrekking heeft op de uitverkorenen, maar op genadeloze belijders. En ook zie ik niet zulk een grote moeilijkheid in hetgeen er gezegd wordt van hun verkrijgingen, hoewel het sterke bewoordingen zijn. Ik stem ten volle toe dat de gelovigen willens kunnen zondigen, indien door die uitdrukking bedoeld wordt met voorbedachte raden. Toen David aan Joab schreef om Uria vooraan te stellen in het heetst van de strijd, en dan van achter hem af te keren opdat hij geslagen werd en stierf, handelde hij zeer zeker op de meest doordachte wijze. Overweeg eens zijn schrijven van de brief, het tekenen, verzegelen en afzenden naar het leger toe. Welke gelegenheid was dat voor zijn geweten om te werken en zijn beraamde misdaad tegen te gaan? Evenzo toen Aaron het gouden kalf maakte. Wat een tijdruimte van beraad was er tussen het afbreken van die gouden oorschiels en het fatsoeneren daarvan met graveerijzers. David stellen van het volk, trots de vermaningen van Joab, was klaarblijkelijk een wel doordachte zonde. En zo was het met Abraham, toen hij tot 2 maal toe loochende dat Sara zijn vrouw was. De slotsom is daardoor onvermijdelijk, dat aangezien de heiligen willens, dat is met voorbedachte raden, kunnen zondigen, de apostel in Hebreeën 6 niet zulke overtredingen kan bedoelen als waarin alle heiligen meer of minder vallen. Mijn overtuiging is dat de apostel door willens zondigen een vrijwillig en een voorbedacht afvallen bedoelt, en dat hij door afvallig worden bij Hebreeën 6 beoogt een vallen in de openbare afkering. Trouwens, hij spreekt van een vertreden van de zonen Gods en het bloed des verbonds onrein te achten, en de zonen Gods openlijk tot schande te maken. Nu, zondigen is niet een vertreden van de Zoon van God, nog veel minder het bloed des verbonds onrein te achten. Want, als een gelovige in de zonde valt, zelfs met zijn open ogen, dan zal hij, wanneer hij uit zijn bedriegelijke droom ontwaakt, naar niet zozeer verlangen als naar die toepassing van de zaligmakers verzoenende bloed aan zijn conscientie. Ook zal hij nooit, zelfs niet in de grootste afwijkingen van zijn hart, die dierbare Zoon van God vertreden, maar hij werpt die gedachte verre van zich. En de apostel voegt zelfs bij het willens, het afvallen, omdat Petrus openlijk afviel, maar niet willens zoals Judas. Ik beken de woorden van de apostel ten aanzien van de verkrijging door de afvalligen zijn zeer krachtig. En veel van zijn uitdrukkingen zijn moeilijk te verklaren. Maar mijns inziens kunnen ze alle verklaard worden als een natuurlijk werk en een namaaksels van de werkingen van de gezegende geest. Er staat bijvoorbeeld dat ze eens verlicht zijn geweest. Nu, dit zal zeker betekenen licht in het hoofd en als zodanig onderscheiden van genade in het hart. In de apostolische tijd waren er gaven van talen enzovoorts gelijk blijken kan uit 1 Korinthe 12. Het heeft alle schijn dat deze uitwendige gaven gegeven werden aan mensen leeg van genade tot stichting van de gemeente, waarom Paulus in 1 Korinthe 13 aanneemt dat hij al deze gaven zou kunnen hebben en toch nog niets zijn. Ik denk derhalve dat zulke uitdrukkingen als de hemelse gave gesmaakt en des Heilige Geest deelachtig te zijn, geen betrekking hebben op inwendige wederbarende genade, maar op zulke uitwendige gaven als toen werden meegedeeld. Dat zij het goede woord Gods en de kracht der toekomende eeuw gesmaakt hebben, dat dunkt mij te kunnen betekenen dat zij er zulk een kennis aan hadden dat zij ze als met de mond smaakten zonder ze echter te eten, erdoor gevoed en versterkt te worden. Wij weten dat er bij belijders zowel natuurlijke blijdschap als natuurlijke overtuigingen bestaan. En de kracht van de Satan werkend op een bedriegelijk hart als een engel des lichts. Dat kan inderdaad verwonderlijk zijn. Een en ander kan leiden tot een smaken zonder een wezenlijk gevoed te worden met het vlees van de Zoon des Mensen. Eveneens bemerkt u dat geloof, hoop en liefde niet bij zulke karakters vermeld staan. En ook is er geen sprake van bekering. Wedergeboorte, goddelijke droefheid, kinderlijke vrees, boetvaardigheid, nederigheid of lijdzaamheid. Nee. De apostel vergelijkt hen bij de aarde die doornen en distels voortbrengt en nabij de vervloeking is, terwijl hij uitdrukkelijk zegt dat hij van hen, aan wie hij schrijft, betere dingen verwacht en die met de zaligheid gevoegd zijn. Waarmee duidelijk aangewezen wordt dat zodanige dingen als waarvan hij tevoren gesproken had, niet met de zaligheid verbonden waren. Deze betere dingen, dingen die met de zaligheid gevoegd zijn, waren liefde, geopenbaard door haar werk en arbeid. Hoop als een anker der ziel, zeker en vast ingaande in het binnenste voorhangsel. En geloof, waardoor de beloften beërfd werden. Dit zijn genaden, in tegenstelling van gaven. Een mens mag van de laatste vervallen. Van de eerste is dat onmogelijk. Zo ook, als u let op het verband bij Hebreeën 10. Dan denk ik, dat het is dat de apostel op afvalligheid zinspeelt. Vers 23 zegt hij, laat ons de belijdenis van ons geloof onwankelbaar vasthouden, waarmee te kennen gegeven wordt dat er dienaangaande gevaar bestond. Vers 25 voegt hij daarbij, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, enzovoort. Wat met menigeen het geval scheen te zijn uit vrees voor vervolging. En daarop laat hij volgen, want zo wij willen zondigen, enzovoorts, verbindende het willende, willens zondigen met het willens afvallen, door het niet meer vasthouden van de belijdenis en het nalaten van de bijeenkomst der heiligen. Hij spreekt in vers 27 van een hitte des vuurs, betrekking hebbend op hen die hij tegenstanders noemt. Nu, te vallen in de zonde, of zelfs in betrekkelijke zin willens, dit is voorbedacht, en ook daarin toe te geven, is nog zeer verschillend van een tegenstander van Christus te zijn en een verachter van zijn evangelie, zoals in vers 28 gezegd wordt, de zonen Gods te vertreden, zijn bloed onrein te achten, de geest der genade smaadheid aandoen, letterlijk met hoon en verachting bejegenen. De zonde van de Korintiërs was zo, als ook onder de heidenen niet genaamd werd, een vermenging van overspel en bloedschande. Bij gevolg, het nemen van zijn vaders vrouw was een voorbedachte daad en niet wat er genoemd wordt een vallen in de zonde. En toch, wanneer hij zijn verwijdering uit de gemeente berouw betoonde, en in het openbaar tot bekering kwam, dan moest hem vergeving en vertroosting geschonken worden. 2 Korinthe 2. P. Petrus zondigde voorbedacht toen hij zich onttrok aan de gewoonte van de heidenen uit vrees voor de Joden. Galaten 2. Waarom Paulus hem wederstond in zijn aangezicht en hem in aller tegenwoordigheid bestrafte. In 1 Johannes 5 zegt Johannes dat er een zonde is tot de dood. Ik neem aan dat dit een willens afvallen is, of de zonde tegen de Heilige Geest. Maar hij voegt er nog aan toe, er is een zonde niet tot de dood. Zo is het vallen en de afwijkingen van de gelovigen. Op uw vraag heb ik geprobeerd een eenvoudige schets te geven van mijn beschouwingen over dit onderwerp, welke niet opeens onder aller oordeel vallen. En tenslotte blijven er grote moeilijkheden in die schriftplaatsen over. Ik heb wel eens gedacht dat er een heimelijk doel bestaat om de zielen van de heiligen aan te sporen zich voor afval te wachten, waartoe zij gedurig een waarschuwing nodig hebben. God bewaart al zijn heiligen, maar hij doet dat door middel van beloften, bevelen, waarschuwingen, vermaningen, bedreigingen, ontzaggelijke voorbeelden enzovoorts, welke als zoveel omtuiningen dienen om hen voor afvallen te beveiligen. Hij bewaart hen voor vallen, niet zoals een man een afsluiting stelt op een vaste grond, maar zoals een moeder haar kind waarschuwt voor een diepe put in de tuin om niet in zijn nabijheid te komen. Ik vrees dat mijn verklaring u niet bijzonder zal bevredigen, maar mag zij u een sleutel zijn tot een verdere openbaarmaking. Ik heb beide brieven van de heer Isbel ontvangen en ik vond het bericht van zijn bezoek in Ierland zeer belangrijk. Hij heeft er veel zo bevonden als ik verwachtte. De evangelische geestelijkheid is een duistere klasse aangaande de innerlijke kennis van de dingen van God. Het weinige dat ze weten bestaat voornamelijk in de letter. En ook daarin zijn ze zelfs niet gezond. Ik heb een hoge achting voor meneer Trichs. Ik denk dat hij uit Nederland komt. Welk een omkeer dat de dochter, de vrouw, de moeder van een geestelijke, een arme metselaar wensen te horen. Ik ben er zeker van, zo wij voldoende bewijzen hebben dat het een wezenlijk werk des Heilige Geestes is, wij dan wel mogen zeggen met Jozef Hart, dan is genade inderdaad genade. O, wie is buiten het bereik van soevereine, mateloze genade? Welk een liefelijke weg van zaligheid, hoe veilig en zeker voor de uitverkorenen. Als onze moeder haar diepe behoefte aan de besprenging en de toepassing van de zaligmakers bloed en haar conscientie voelt, dan heeft zij alle aanmoediging om zich aan zijn voeten neer te werpen. Wie waren in hun genegenheden en begeerte verder van God verwijderd dan wij? Maar hij is gevonden van degene die naar hem niet zochten. Het zal een gezegende schalm in die grote keten van voorbeschikking zijn dat u Walmer, waar ze toen woonde, dat onvruchtbare en ijskoude land verlaat en u te Stoke, Devonport vestigt, het welk des Heere genade en barmhartigheid kennelijk zou openbaren aan het overblijfsel van onze familie. U bent er zeker hoog mee ingenomen dat u de heer Isbel te Stoke zult horen. Het zal mijns inziens verstandig voor u zijn om u zo weinig mogelijk met uw plaatsgenoten in te laten. Nu en dan eens een beproefde en geoefende ziel te ontmoeten, dat kan zeer voordelig zijn. Die de Heere vrezen spreken graag met elkaar. Gelijk men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt een man het aangezicht van zijn vriend. Ook het bezoeken van de armen van de gemeente kan zijn voordeel hebben om de beschuldiging van hoogmoed krachteloos te maken, welke zeer licht gemaakt wordt bij die grote afgetrokkenheid. U schijnt te beginnen in te zien dat het pad van de gelovigen toch ruwer en doorniger is dan u zich eerst voorstelde. Ik heb weinig op met hen die hem als een effen en een bloemrijke weg voorstellen, zoals Berits in een hymn zegt, zij missen de eng en nauwe weg die leidt naar Sions berg. Er zou weinig behoefte zijn aan de beloften en zoveel andere bemoedigingen als waarvan Gods woord vol is, als de gelovigen niet vaak in zoveel engten en moeilijkheden waren waarin zij er een gedurige behoefte aan hebben. Ons hart is vol ongelovigheid, wantrouwen, wereldsgezindheid, hoogmoed, vermetelheid, geveinsdheid en alle andere hatelijke zonden. Waar deze boosheden bestaan, zullen ze zich ook openbaren, en het is deze strijd tussen vlees en geest, die de ware godsdienst tot zulk een afwisselend toneel maakt. Wat is er vaak een dodigheid, en wat een duisternis van de ziel, wat een koudheid en hardigheid des harten, wat een tegenzin, ja, afkerigheid van de dingen die tot onze vrede dienen. Zo ontdekt zich schuld en het geweten wordt ermee bevlekt en we roepen uit, wee mij, mijn magerheid, wee mij. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levendig naar uw woord. Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk op u mag vertrouwen? Sommigen van Gods volk zijn niet blootgesteld aan grote verzoekingen, maar ze lijden aan ondermijning, zoals Newton van zichzelf zegt. De sterkte huns harten zijn niet aangevallen door stormen, maar gaandeweg ondermijnd door de voortgaande koudheid, dodigheid, afkeer van geestelijke dingen en een ellendige, zorgeloze, vleeselijke, wereldse, verfoeielijke staat, welke verdovend is aan alle geestelijke vermogens. Het voldoet mij om te horen dat mijn aangehuwde broer, de zwager, zo inschikkelijk is jegens onze lieve Marie Anna en haar vergunt naar de kapel te gaan. En het verblijdt mij dat zij genegen is om daarheen te gaan en het woord der waarheid te horen. Mocht de Heer haar ziel bezoeken met zijn rijke barmhartigheid en liefde, dat zou haar ziel uitnemend bevredigen. Indien u aan des Heeren zijde staat, dan moet u rekenen op het dragen van een kruis. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, en u weet uit persoonlijke bevinding wat afkeer en verachting het vleeselijke gemoed tegen de afgescheidenen koestert. En u zult zich herinneren wat er zelfs ook door uzelf van de Heer Isbel gezegd is, voordat u de bedoeling en de kracht van zijn prediking kende. U behoeft derhalve niet te verwonderen wanneer u veracht en gehaat, gelasterd en misverstaan wordt. Het is het algemene lot van degene die Jezus volgen in de wedergeboorte, ja. Hij heeft een zegen beloofd aan al zulke gesmade en gelasterde volgelingen van hem. Matthäus 5 en Johannes 20. S. doet de liefde groet aan onze waarde moeder, aan u en aan Maria Anna, met welke ik mij hartelijk verenig. Uw toegenegen broeder, J.C.P. Einde van deze 19e brief. En ook einde van het 4e gedeelte van de brieven van Philpott, u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.